Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 72, vers 1. Geeft Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan zijn koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En wat verder volgt, we noemen nu Psalm 72, vers 1. Heren, zal u gelezen worden uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5, de versen 1 tot 12, en hoofdstuk 7, de versen 13 tot 23. Matteüs 5, vers 1 tot 12, en Matteüs 7, vers 13 tot 23. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Hierna zingen we Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, en wat verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Verder lezen we artikel 26 en daarmee belijden wij. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar in voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom gemenst hierom mens geworden is, verenigende, tezamen de goddelijke en menselijke natuur. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten, maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Om ons een ander naar ons goed dunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen, en in dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons verlaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken, zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is, ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoogd worden dan de eigen, welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in plaats van die te eren. Doende hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens een schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want dat heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en de waardigheid onze Heeren Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden is, dat hij een barmhartig en een getrouw oogpriester zou zijn om de zonden des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs, enzovoort. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden, want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij dan de hemelse Vader aan, door Christus onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij van de Vader zullen bidden in zijn naam ons zal gegeven worden.
Thank you.
twee gedeeltes uit Gods woord. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. En dan Matthäus 7, de versen 12, 13 tot en met 23. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Verder lezen we Matthäus 7 vanaf vers 13 tot en met 23. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan de vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doornen, een vijgen van distelen. Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet de niegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt.
Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Tijdens het zingen zal gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. De deelcollecte is bestemd voor het deputaatschap Israël. Dus Psalm 139, vers 1, 2 en 3. gemeente. Het woord evangelie betekent blijde boodschap. De engel zei tot de herders: ik verkondig u grote blijdschap. Jesaja zegt: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap. Het evangelie brengt blijdschap. De Bijbel leert ons echter ook dat het evangelie, de goede boodschap, een andere kant heeft. Denk maar aan wat Jezus zei toen hij zijn discipelen uitstond in de gehele wereld om het evangelie te prediken aan alle creaturen. Hij zei toen niet alleen: wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Hij zei ook: maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Hij sprak over Tyrus en Sidon, voor wie het verdraaglijker zou zijn op de dag des oordeels dan de mensen in Capernaum. Er zijn naast wijze maagden ook dwaze maagden. En naast wijze bouwers ook dwaze bouwers. En naast ware gelovigen ook tijdgelovigen. Jezus heeft gezegd dat een mens zich kan bedriegen. Men kan menen in te gaan en toch niet te kunnen ingaan. Daar horen we niet graag over die dingen. Toch hoort ook dat bij het evangelie. Het maakt ook deel uit van de prediking van de Heer Jezus. Bij zo'n gedeelte willen we stilstaan. De tekst kunt u vinden in Matthäus 7, vers 22 en 23. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. We beluisteren deze tekstwoorden. Deze tekstwoorden van Jezus. Een oproep tot ernstig zelfonderzoek. Dus een oproep tot ernstig zelfonderzoek. We willen eenvoudig stilstaan bij drie punten. Ten eerste, mensen die Jezus niet kent. Daarna, bij mensen die Jezus wel kent. En slot bij de vraag die er voor ons allemaal overblijft. Dus ten eerste, mensen die Jezus niet kent. Daarna, mensen die Jezus wel kent. En tenslotte de vraag die er voor ons allemaal overblijft. Dus ten eerste, mensen die Jezus niet kent. Gemeente. Deze tekst is afkomstig uit de bekende bergreden. We lezen in Matthäus 5. En Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. Een grote schare mensen was tot Jezus gekomen. Toen Jezus dat zag, klom hij op een berg. Dat deed hij niet om de mensen te ontlopen. Hij klom hoger op die berg om de mensen de gelegenheid te geven om op de helling te gaan zitten en naar hen te luisteren. Hij deed dat ook omdat ze zijn blijdschap zouden kunnen horen. Wanneer je in Israël komt, brengt de gids je beslist ook naar de berg van zaligsprekingen. Als je daar als dominee komt, wat doe je dan? Je neemt de proef op de som, dan klim je wat hoger en je roept iets naar beneden. En? Inderdaad, het is daar duidelijk te verstaan wat iemand zegt. De zee van Tiberias, met de heuvels rondom, functioneert als een soort klankbord. Zo heeft Jezus dus op de heuvel plaats ingenomen, opdat alle mensen hem zouden kunnen horen. Hij heeft toen zijn meest uitvoerige preek gehouden, de zogenaamde bergrede, Matthäus 5 tot en met 7. De bergrede begint met de boodschap. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. Zijn mond geopend hebbende. Wie opende zijn mond? Niet zomaar een rabbi of een wetgeleerde, maar de Zoon van God, de wijsheid, de opperste wijsheid, hij die in de verborgen raad van God heeft gestaan. Jezus opende zijn mond. Het eerste woord wat hij spreekt is zalig. Is dat eigenlijk hoe gelukkig, hoe gezegend. 7 zaligsprekingen sprak Jezus uit. Hij begint met: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Jezus spreekt mensen gelukkig. En de eerste van wie hij zegt dat zij gelukkig zijn, zijn de armen van geest. Geen armen in aardse goederen, ook geen zwakbegaafden, maar armen van geest. Arm in eigen beleving, klein en gering. Luther vertaalt het in de Lutherbijbel met arm voor God. Het Griekse woord wijst op bedelarm. Het ziet op de gesteldheid van het hart. Het wijst op een mens die gering is, klein is, vooral voor God. Maar Jezus zegt, hunner is het koninkrijk der hemelen. Hij zegt verder, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is weer een gesteldheid van het hart. Een treuren, een smart over de zonde en de gebrokenheid hier op aarde. Zij zullen vertroost worden, zegt Jezus. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven, zegt hij. Zachtmoedigen zijn mensen in wie iets gebroken is, van wie de kracht gebroken is. Mensen die niet meer trots zijn op hun prestaties, maar die nederig zijn gemaakt. Jezus belooft dat zij een heerlijke erfenis zullen ontvangen. Zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat zijn mensen die gebukt gaan onder alles wat niet recht is en verlangen naar herstel, naar het Messiaanse Rijk dat gerechtigheid zal brengen. Jezus belooft hen dat ze verzadigd zullen worden, dat hun verlangen vervuld zal worden. Hij vervolgt, zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Wie barmhartigheid doet, zal eens barmhartigheid ontmoeten. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Reinen van hart zijn niet de volmaakte mensen. Het zit vooral op de oprechtheid van het hart. Het ongeveinsd dienen van de Here. Zij zullen God zien, zegt Jezus. Jezus vervolgde en zei, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegend alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Zo spreekt Jezus over het Rijk van God en over de burgers van dat Rijk. We kunnen begrijpen dat de mensen zich verwonderden over al de aangename woorden die uit zijn mond gingen. We kunnen begrijpen dat ze verslagen waren vanwege zijn leer. Dat ze zeiden, nog nooit heeft een mens tot ons gesproken zoals deze mens. Hij sprak zo anders dan de rabbijnen in de synagogen. Daar ging het bijna altijd over de wetten van Mozes en de voorschriften van de oude rabbijnen. Dat was een predik van loon en straf, koud en wettisch. Maar Jezus sprak over het koninkrijk der hemelen, over het rijk van de Messias waarin de treurenden getroost worden, de gebondenen vrijheid wordt uitgeroepen en de gebrokenen van hart worden geheeld. Hij zei, wat een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Hij sprak over zijn vader in de hemelen en hij vergeleek hem met een aardse vader. Hij zei, wat vader onder u die een zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Wat een heerlijke woorden kwamen uit de mond van Jezus. Daarom valt meer op hoe de bergrede eindigt. Het einde is zo heel anders van toon. Dan horen we uit Jezus' mond, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dat zijn dreigende en benauwende woorden over velen die verloren gaan. En over weinigen die behouden zullen worden. Hij sprak, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in de koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil mijn vaders die in de hemelen is. Hij zei zelfs wat we lezen in de tekst voor deze preek. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Het is bijna niet te geloven. Uit dezelfde mond waaruit die liefelijke, aangename, troostende woorden kwamen, zijn ook deze vreselijke woorden gekomen. Zij behoren tot de vreselijkste woorden uit heel de Bijbel. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Waarom zou de Heere Jezus zijn preek de bergreden zo afgesloten hebben? Hij moet er wel een goede reden voor hebben gehad. En dat had hij ook. De mensen waren diep onder de indruk en verslagen over zijn leer. Vol enthousiasme hadden ze hem begroet. Maar Jezus is bevreesd. De moeders zullen straks teruggaan naar hun gezinnen. De mannen gaan naar hun akkers, hun visnetten en hun kudde. En de mensen gaan vergeten wat ze gehoord hebben. Wat ze hoorden, volgen ze niet op. Ze blijven luisteren naar de valse leraars, die niet spreken over een enge poort en een smalle weg. Die niet spreken over het treuren over de zonde en over het oprecht dienen van God. Maar hen toeroepen, vrede, vrede en geen gevaar. We zijn immers Abrahams kinderen en houden Gods geboden. Daarom dringt Jezus aan, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Jezus is bevreesd dat de mensen onder de indruk wel roepen, meester, meester en heren, heren, maar dat ze niet zullen doen naar zijn woorden, zich niet zullen bekeren van hun zonden en in hem als Messias geloven. Daarom zegt hij, die een iegelijk die tot mij zegt, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Jezus wijst erop dat het aankomt op de vruchten die wij dragen, op het leven dat wij leven. Dan volgt deze diep ernstige boodschap vol zelfonderzoek. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een vreselijk woord, ook een verbazend woord, als we letten op de mensen tot wie Jezus deze woorden spreekt. Hij sprak deze woorden niet tot de heidenen, niet tot atheïsten of tot spotters, niet tot mensen die leven naar het goeddunken van hun hart. Jezus spreekt niet tot mensen die hem belijden, die hem meester, meester noemen en zich ervoor niet schamen. Zelfs in het uur van het oordeel zeggen ze nog, heren, heren. Ze beroepen zich erop, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Ze hebben gepreekt, Gods woord verkondigd, ambten in de kerk bekleed. Ze hebben op de preekstoel gestaan en in Jezus' naam duivelen uitgeworpen. Grote, opzienbarende dingen hebben ze gedaan. Boze geesten uitgedreven. Mensen genezen. En toch zullen ze op die dag horen. Ik heb u nooit gekend. Ze waren verbaasd dat ze niet in de hemel werden toegelaten. Ze zeiden, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, duivelen uitgeworpen en vele krachten gedaan? Ze verwachten dat ze geprezen zouden worden. En waren verbaasd dat ze werden afgewezen. Ze zeiden, wij beleden uw naam. Wij preekten in uw naam. Wij getuigden in uw naam. Wij wierpen duivelen uit in uw naam. Wij deden grote wonderen in uw naam. Steeds hebben ze het over uw naam. Alles hebben ze in Jezus' naam gedaan. En toch zal Jezus zeggen, ik heb u nooit gekend. Jullie hebben mijn naam wel gebruikt, maar ik ken jullie namen niet. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Jezus zegt niet, gij die gedwaald hebt. Gij die misleid zij door anderen. Maar, Gij die de ongerechtigheid werkt. Het staat er in de actieve vorm. Eigenlijk staat er. Gij die nooit anders gedaan hebt dan steeds ongerechtigheid werken. Hoe kan Jezus dat toch zeggen? Omdat hij verder kijkt dan hun uiterlijk. Hij weet wat in hun hart leeft. Hij is God de Alwetende. Hij kent iedereen. Hij doorgrondt ons. Hij weet wat er achter onze daden zit. Ook achter ons spreken en profeteren. Achter ons in Jezus' naam. En zelfs duivelen uitwerpen. Hij kent onze motieven. Onze bedoelingen. David zegt, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van ver mijn gedachten. Jezus, die alles kent en doorgrondt, zag wat er bij hen aan mankeerde. Wat hen ontbrak. Hij zei eerlijk, ik heb u nooit gekend. Die band met hen miste ze. Ze kenden hem niet. En ze kenden ten diepste hem niet. Kennen is in de Bijbel meer dan weten dat iemand bestaat. In het rand van, oh ja, die ken ik. Ik heb wel eens van hem gehoord. Zulke kennis wordt niet bedoeld. Kennen in de Bijbel wil zeggen, kennen vanwege een relatie, vanwege een intieme omgang en vanwege een hechte vriendschap. In het Midden-Oosten en in Afrikaanse landen is dat nog zo. Dan zegt men pas dat men iemand kent als men met zo iemand aan tafel gegeten en gedronken heeft. Als iemand jouw gast is geweest, kan er pas een relatie zijn. Er is warmte in het Bijbelse woord kennen. Hetzelfde woord kennen wordt gebruikt voor een man die zijn vrouw bekent. Het gaat over relatie, over gemeenschap, over intimiteit. Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Hij bedoelt, jullie gebruiken wel mijn naam. Je hebt wel in mijn naam gepreekt en duivelen uitgeworpen. Maar ik heb nooit een relatie met jullie gehad. Ik heb jullie nooit gekend zoals ik mijn schapen en mijn lammeren wel ken. Want wat zegt Jezus van zijn schapen? Hij zegt, ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Hij bedoelt, mijn schapen kennen mij en ik ken hen. Wij kennen elkaar goed. Maar jullie heb ik nooit gekend. Ik zag je nooit als een bedelaar aan mijn deur. Ik zag je nooit als een boeteling aan mijn voet. Ik hoorde je nooit bidden zoals die tollenaar. O God, zijt mij zondaar genadig. Ik hoorde je nooit roepen zoals Bartimeus. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Je kwam nooit tot mij bedroefd over je zonde, verbroken van hart en verslagen van geest. Je zocht mij nooit vermoeid en beladen om aan mijn rust en vrede te vinden. Ik hoorde jullie nooit zeggen wat mijn discipelen zeiden. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Ik zag nooit dat jullie jezelf verloochenden, je kruis opnamen en mij navolgden. Je gebruikte mijn naam wel om te profeteren, om duivelen uit te werpen, om krachten te doen. Maar je gebruikte mijn naam als enige naam onder hemel gegeven om zalig te worden, niet om met God verzoend te worden. Als we het aandachtig lezen, merken we zelfs dat ze Jezus' naam alleen gebruikt hebben voor hun eigen glorie. Ze hebben het steeds over wat zij allemaal hebben gedaan. Ze beriepen zich op hun werken en niet op Gods genade. Daarom horen ze op de oordeelsdag, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Gemeente, wat een vreselijke woorden. Met al hun aanspraken en hun beroep op wat ze zoal gedaan hadden, hoorden ze uit de mond van de rechter, ik heb u nooit gekend. Een oude puritein zegt hierbij, er is meer donder en bliksem in deze vier woorden van Jezus dan in al de vloeken van de Sinaï. Gemeente, dit zal op de laatste dag gebeuren, want daar heeft Jezus het over, te dien dagen. Dat is de laatste dag. Calvijn zegt zo mooi, dat het de dag is waarvoor al de andere dagen gemaakt zijn. De laatste dag. Op die dag zullen mensen uit de mond van Jezus horen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Maar er zullen ook anderen zijn. zij zullen horen, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Daar letten we op in de tweede gedachte en spreken over de mensen die Jezus wel kent. Dan zingen we eerst van Psalm 119, vers 3, of schonk gij mij de hulp van uw geest. Massa. De miljoenen mensen die de wereld bevolken, zijn er mensen die Jezus op een bijzondere wijze kennen en die hij voor de zijnen erkent. Het zijn niet de voornamen en de edelen, ook niet de mensen die opzienbarende dingen doen, zoals duivelen uitwerpen en mensen genezen. Het zijn geen mensen die hemelse stemmen hebben gehoord, die doen alsof ze boven alle strijd en aanvechtingen verheven zijn en die al de stukken van de heilsorde kennen. Wie zijn het dan wel, die Jezus wel zal toeroepen, komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld? Het zijn de mensen van de zaligsprekingen, het zijn de armen van geest, die klein en gering voor God zijn geworden. Dezelfde mensen waarover de profeet spreekt, als hij in de naam van de Heere zegt, maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. De mensen die Jezus kent zijn de treurenden. Niet degene die alleen treuren over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Dat is geen droefheid zoals van Agab, die bedroefd was omdat hij de wijngaard van Naboth niet kreeg, maar een droefheid naar God. God staat in het middelpunt van die droefheid. Ze zijn bedroefd over het gemis van God, over het verlies van zijn gemeenschap. Ze zijn bedroefd omdat ze tegen hem gezondigd hebben. Het zijn de hongerigen en dorstigen naar zijn gerechtigheid. Mensen die zelf geen gerechtigheid bezitten en de gerechtigheid van Jezus nodig hebben. Ze verlangen naar een koninkrijk waar alle zonden uitgebannen zijn. Ze verlangen naar het rijk van de Messias. Ze zuchten onder de gebrokenheid van het leven, Vooral in hun eigen hart en leven. Het zijn mensen die rein van hart zijn. Oprechten voor God en mensen. Mensen zoals Eunice, de moeder van Timotheus. Paulus spreekt op een heel bijzondere manier over het geloof van deze vrouw. Hij zegt niet alleen dat ze bekeerd is en geloof heeft. Hij schrijft dat zij een ongeveinsd geloof bezit. Zulken zijn waar. Ze zijn echt. Niet slechts aan de buitenkant. Ze zijn waar en echt voor God. De mensen die Jezus kent zijn de vreedzamen. Ze lijden liever ongelijk dan dat ze voor hun eigen eer strijden. Het zijn de vervolgden om de zaak van Christus. Dat zijn de mensen die hij kent. Dat zijn de schapen van zijn kudde. Op hen is het van toepassing. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Ze kennen hem. Ze hebben een relatie met Jezus. Ze zoeken bij hem hun zaligheid. Daarom zal hij op die grote dag zeggen: ik ken jullie. Ik heb je aan mijn voeten als een boeteling gezien. Ik heb je tot mij zien komen, ellendig, schuldig en naakt. Jonge mensen, maar ook ouderen. Ik zou wensen dat we allen ervan overtuigd waren dat dit de gelukkige mensen zijn. Zalig zijn ze, zegt Jezus. Eigenlijk staat er dat ze gelukkig, gezegend zijn. Het zijn de gezegenden van God. Velen kijken hoog op tegen de rijken, tegen mensen met geld en macht, met een hoge positie. Men bewondert de gevierden, de sporthelden, de DJ's en zoveel anderen. En wij in de gereformeerde gemeenten kijken op tegen de hoogbekeerden, tegen mensen die een indrukwekkend verhaal kunnen vertellen. Maar dit zijn niet de mensen die Jezus kent, erkent voor de zijnen. Zij horen niet bij de mensen van de zaligsprekingen. Zolang je de smalle weg niet opgaat, de enge poort niet doorgaat, je niet van ganse harte bekeert en niet in Christus gelooft, ken je Jezus niet. Om die zaken gaat het dus in de godsdienst. Het gaat om de godsdienst van de bergrede. Aan jou wordt gevraagd of je ooit gering werd voor God. Ooit treurde over je zonde en over het gemis van God. Of je ooit hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. Het gaat erom of je een reine van hart bent. Oprecht, echt, ongeveinsd in de dienst van God. Of je bereid bent om voor de naam van Christus smaadheid te dragen. Of Jezus met zijn kruis jou meer waard is dan de wereld met zijn kroon. Dan hoort u bij de mensen die Jezus kennen. En als schapen en lammeren van zijn kudde erkent. Hoort u daar al bij? Of behoort u tot de mensen die zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Dat lijkt indrukwekkend. Maar een mens kan al die dingen doen en toch geen christen zijn. We ontmoeten hen in de Bijbel. Biliam profeteerde. Jehu ijverde voor Gods naam. Simon de tovenaar deed geweldige dingen. De mensen stonden verbaasd. De zonen van Skeva waren duivelbezweerders. Zij verprofeteerden en deden opzienbarende dingen. Maar zij misten het leven van God in hun zielen. Denk ook aan Judas. Hij had ook macht ontvangen om duivelen uit te werpen en te prediken. Als de zaligheid zou afhangen van preken en duivelen uitwerpen, dan was Judas nooit verloren gegaan. Wat Jezus hier tegen ons zegt, hoort vooral ook bij de eindtijd. De eindtijd zal daardoor gekenmerkt worden. Je leest dat in Matteüs 24. Daar zegt Jezus: want er zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Paulus sprak tot de ouderlingen te Efeze: want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Waaraan ontbrak het al die mensen? Daar zijn we toch benieuwd naar. Wat ontbrak hen? Jezus zegt het: ik heb u nooit gekend. Wat een vreselijke vaststelling. Wat een werkelijkheid. Nooit is er een relatie geweest tussen Jezus en hun hart. Nooit hebben ze arm en verloren aan zijn voeten gebogen. En het gaat niet om enkelen, maar Jezus heeft het over velen. Velen zullen tot mij zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen? En tot velen zal Jezus zeggen, ik heb u nooit gekend. Zouden we hier niet met de discipelen moeten zeggen, ben ik het, Heere? Is het oordeel niet erg breed, erg hard? De bekende Spurgeon heeft ook eens over deze tekst gepreekt. Toen kwam na de preek een vrouw in de consistorie. Die zei dat hij helemaal fout was. Ze zei, mijn Jezus zal nooit zoiets zeggen. Spurgeon antwoordde haar, uw Jezus misschien niet, maar de Jezus van de Bijbel zegt het wel. De schrift zegt, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Maar tot die aan zijn linkerhand staan, zal hij zeggen, ga weg van mij, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zij. Daarom blijft er een belangrijke vraag over. Dat is onze derde gedachte. Maar laten we eerst zingen van Psalm 26, vers 2. De proefvrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetend. Steeds open lag. Doorzoek mij toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in den dag. Is de vraag die overblijft. Gemeente, de vraag die overblijft is, kent Jezus ons? En erkent hij ons als de zijnen? Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Wij preekten in uw naam. Wij getuigden in uw naam. We wierpen duivelen uit in uw naam. Wij waren dominee, ouderling of diaken. Ik heb mijn plaats in de kerk nooit leeg laten staan. Ik heb altijd de goede waarheid beleden en altijd goed geleefd. Maar Jezus zal tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. De kerk kende je. De wereld kende je. De dominee kende je. En de ouderlingen kende je. Maar ik heb je nooit gekend. Ik heb nooit een band met u gehad. Nooit zag ik u aan mijn voeten. Nooit achtte u mij dierbaar. Altijd stelde u uw akkers en wijngaarden ver boven mij. Je had wel de naam dat je leefde, maar je was dood. Je noemde jezelf wel een christen, maar je leefde niet als een christ. Jezus kende hen niet. Wat een ontgoocheling. Ze dachten veilig te zijn. Ze waren zeker van hun zaligheid. Maar op welke gronden? Op grond van wat zij gedaan hadden. Op grond van hun roepen, meester, meester, heren, heren. Omdat ze gepreekt hadden en duivelen hadden uitgeworpen. Maar Jezus kende hen niet. En daar komt het toch op aan. Ik kan wel zeggen dat ik koning Willem-Alexander ken. Maar kent koning Willem-Alexander ook mij? Zal Jezus op de laatste dag zeggen, u ken ik? Dragen wij de merktekenen van Jezus' schapen? Ze worden genoemd in de zaligsprekingen. Maar verder in heel de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En steeds komt het aan op de drie voorname zaken. De bekering tot God, het geloof in Jezus Christus en de heiliging van het leven. Deze elementen van een christen zijn moeten wij persoonlijk en bevindelijk kennen. Indien deze zaken ontbreken, ontbreken de merktekenen van de christenen. Het gaat om een bevindelijke, persoonlijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Allereerst van bekering. Dat gaat gepaard met een hartelijke droefheid over de zonde. Met een breken met het kwaad. En vooral met een wederkeer tot God. Een zoeken van je maker en schepper. En het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Het gaat samen met een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat geloof, dat bestaat in een komen tot Jezus. Komen tot Christus, zoals hij zich in het evangelie aanbiedt. Als een volkomen en een gewillig en zo genadige zaligmaker. Het is het komen van een boeteling. Het is het komen van een door de wet vervloekte. Het is een komen van een veroordeelde. Het is het komen van een verwonde en verslagene van geest. Deze zaken zijn verbonden met het bevindelijk kennen van Jezus. U moet tot Christus komen. Het is een van de voornaamste daden van het geloof. Kom die zegt, en bij dit komen heeft iedere zondaar het allergrootste belang. Want buiten Jezus is geen zaligheid. En gemeente, welk een genadige ontvangst is het bij Jezus. Voor een waarlijk verbroken, verslagen en veroordeelde zondaar. Wanneer je komt, zal hij zijn armen voor je uitspreiden. Hij zal u door zijn woord vertroosten en zeggen, ik ben om uw overtredingen verwond. Om uw ongerechtigheden ben ik verbrijzeld. En de vloek die u verdiend hebt, heb ik gedragen. Dan worden zulken duidelijk waarom hij naar Golgotha moest gaan. Om zo'n zonder als u te redden van het verderf. Dan zal ook de ware heiliging beginnen. Wie het evangelie aanneemt, neemt Jezus niet alleen aan als zaligmaker, maar ook als koning. Heiligmaking is het enige zichtbare bewijs dat wij werkelijk Christus ingeënt zijn. Want de rank die geen vrucht draagt, is niet echt met hem verbonden. Het christen zijn is niet alleen een leer, en ook niet alleen een roepen, Heere, Heere, Meester, Meester. Het is een leven dat geleefd moet worden. Paulus' beschuldiging aan Simon de Tovenaar was, uw hart is niet recht voor God. Wanneer ons hart recht is voor God, zullen we begeren naar zijn geboden te leven. Jezus leerde, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Gemeente, dat is de godsdienst die we nodig hebben. De godsdienst van de bergrede. Heel de bergrede ademt de sfeer van de godsdienst van het hart. Het gaat niet over het roepen, Heere, Heere. Het gaat over het doen van Gods wil. Het gaat niet over opzienbarende zaken zoals duivelen uitwerpen. Het gaat over arm van geest en rein van hart zijn. Honger en dorst hebben naar de gerechtigheid van Jezus. En vooral gaat het over het kennen van Jezus. Dat laatste wil het allermeest, Hem kennen. Een relatie met Hem hebben is noodzakelijk. Onze vraag daarom ook, draagt u deze merktekenen? Dat hoort bij het onderzoek dat Jezus naar ons doet. Dat is zijn toetssteen. Wat een dringende reden tot zelfonderzoek. Maar wat een rijke troost geeft het ook. Troost voor armen van geest. Voor treurenden. Voor hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Voor reinen van hart die God oprecht dienen. Wat zal de verwondering op die dag groot zijn. Als ze uit de mond van Jezus horen. U ken ik. Laat dat u bemoedigen. Die u zo dikwijls vreest dat uw bekering niet echt is. Dat uw zondekennis niet diep genoeg is. In uw heiligmaking nog zo gebrekkig is. U struikelt steeds in veel opzichten. O, en op die dingen ziende vrees je dat Jezus ook tot u zal zeggen. Ik heb u nooit gekend. Maar laat het u bemoedigen. Dat Jezus de mensen van de bergreden kent. Het zijn de armen van geest. De treurenden over de zonde. De hongerigen na de gerechtigheid. De vervolgden om Jezus wil. Ja, allen, zegt de apostel, die Jezus' verschijning hebben lief gehad. Wanneer de bekende William Guthrie deze merktekenen heeft opgezond, zegt hij, zulke mensen zijn ver buiten het bereik van de geveinsden. Wat zal hun verwondering zijn, als de bedrukten en verslagenen, de bestredenen, en allen die in hun oprechtheid gewandeld hebben, op de grote dag uit de mond van Jezus zullen horen, u ken ik. Zult u dat ook horen? Kinderen, zal Jezus dat tot je zeggen? Jou ken ik? Jonge mensen, zal Hij dat tot jullie zeggen? Volwassenen, zal Hij dat tot jullie zeggen? Dat is de grote vraag, waarvan ik hoop dat u en jij die mee naar huis zal nemen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mee verblijden. Troost ons neer, drie-ene God, u zij al de eer. Amen.